Inmiddels hebben wij uitgebreid gesproken over de hemelse roeping en positie van de gelovigen in onze tegenwoordige bedeling. Hebben we ook gesproken over de heerschappij van de genade, eveneens in onze bedeling, omdat nu eenmaal onze koning in de hemel troont, maar bovendien ook hoge priester is, zodat genade heerst. Dat is niet alleen maar een van de aspecten van onze tegenwoordige bedeling, maar integendeel, het is het belangrijkste aspect en kenmerk van de tijd waarin wij leven. Sterker nog, het is niet alleen de regel, de norm waaronder de gemeente leeft, zoals we gisteravond gezien hebben uit Galaten 6, maar sterker nog, het is ook het doel waartoe de gemeente geroepen is. Dat zijn twee verschillende dingen, ik hoop dat u dat begrijpt. Wij zijn niet een gemeente zozeer die nu eenmaal in deze tijd leeft en dus, omdat het nou eenmaal niet anders kon, leeft onder de heerschappij van de genade, de samenloop van omstandigheden en daar hebben we maar mee te leren leven of zo. Nee, integendeel, de roeping van de gemeente heeft ook juist tot doel om de grootheid van Gods genade te demonstreren. Daarom heerst genade in deze tegenwoordige tijd. Het is niet een samenloop van omstandigheden, maar het is een nauwkeurig geconstrueerde omstandigheid die uiteraard door God van tevoren zo bepaald is, rekening houdend met het ongeloof van Israël en het ongeloof van de wereld na de verschijning van de Messias. En daarom ook onze tegenwoordige zogenaamde tussengeschoven vijfde bedeling blijkt langs de andere kant bezien helemaal niet tussengeschoven te zijn. Maar de andere kant gezien niet, want dan blijkt hij een duidelijk en zeer belangrijk onderdeel uit te maken van heel Gods heilsplannen, dus van de heilsgeschiedenis. We komen daarbij weer terug in de Efezebrief. Dat is trouwens niet zo gek, want we zijn vorige keer geëindigd bij Galaten 6, waar in vers 16 stond dat men zou wandelen naar deze regel van de genade. En daarna komen we bij de Efezebrief, waarvan bijvoorbeeld bekend is dat daar het woord genade 12 keer in voorkomt. En voor de getalkundigen onder ons betekent dat dus dat genade heerst. Want 12 staat voor heerschappij. En als genade 12 keer voorkomt in deze brief, betekent het inderdaad dat de brief spreekt over de heerschappij van de genade. Ja. Maar in deze Efezebrief wordt dus uitgebreid gesproken over die genade. Genade die aangekondigd wordt in Efeze 1 vers 2. Genade en vrede, zij u, van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Efeze 1 vers 2. Genade, zij u, en vrede. Zijn deze beide begrippen die zo'n grote rol spelen in de dingen met betrekking tot onze bedeling. En we hebben er ook tamelijk uitgebreid over gesproken. Want als er genade heerst, dan is er tegelijkertijd ook vrede, want dan is eenheid tot stand gekomen. En daarover wilde ik het met u hebben vanmorgen. In de eerste plaats is het zo dat in Efeze 1 vers 5 dan gezegd wordt dat wij als gelovigen tevoren verordineerd zijn tot aanstelling als zonen. En op de vertaling ga ik nou maar verder niet in. Ik lees het maar meteen zoals het er eigenlijk zou moeten staan. Er staat namelijk, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanstelling als zonen door Jezus Christus tot zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Want de bedoeling is dat wij die geloven niet alleen wedergeboren worden, want het is al gebeurd, maar de bedoeling is dat wij als kinderen Gods, zelfs als pasgeboren, nieuwgeboren kinderkens, dat wij zeer begeerig zouden zijn naar de redelijke onvervalste melk en daarna ook naar de vaste spijzen, opdat we zouden opgroeien tot zonen. Want kinderen dienen zonen te worden. En dat is ook wat hier staat. Daartoe zijn wij tevoren gesteld. Dat is de bedoeling dat wij als gelovigen in de toekomst zullen aangesteld worden als zonen. En dan staat er tot zichzelf. Dat weten we ook al, want we weten dat de gemeente nu eenmaal geroepen is voor zijn naam. Dat het eigen volk is van Christus enzovoorts. Dus het wordt inderdaad geroepen niet in zichzelf, zoals men het vertaald heeft, maar tot zichzelf. En dat naar het welbehagen van zijn wil. Niet door de omstandigheden gedwongen, maar naar het welbehagen van zijn wil. Dat is heel wat anders hoor. Het is niet een noodgreep, de roeping van de gemeente in onze tijd, maar integendeel, het is een overeenstemming met het welbehagen van Gods wil. En dan staat er dat het is, dat die gemeente is en dat het zoonschap er is, tot prijs, oftewel tot lof of tot ere, want er komt hetzelfde neer, tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Waartoe zijn wij dan geroepen? Dan zeggen we aan de ene kant, wij zijn geroepen tot zoonschap. Dan zeggen we, dat is leuk. Of niet, want er zijn er ook die dat helemaal niet leuk vinden hoor. Maar goed, die het liever niet wisten. Maar dat is de ene kant van het verhaal. We zijn geroepen tot zoonschap en daarbij denken we aan onszelf. Maar beter is nog om vers 6 te nemen en dat te zeggen, waartoe zijn wij geroepen? We zijn geroepen tot prijs der heerlijkheid van zijn genade. Oftewel, we zijn geroepen om de heerlijkheid van de genade Gods te prijzen. In gewoon Nederlands betekent dat de gemeente er is om eer te brengen aan de grootheid van Gods genade. Aan de heerlijkheid dus van Gods genade. Niet alleen maar om de genade van God te loven, maar om de heerlijkheid van Gods genade te loven. De heerlijkheid, dat duidt altijd op een overvloed. Een eenvoudig voorbeeld is gewoon de Bijbelse gedachte daarover. Heerlijkheid wordt altijd vergeleken met de uitstraling van licht. En uitstraling is er alleen als er van binnen voldoende aanwezig is. Ik heb van meneer Philips ooit geleerd dat er eerst licht moet zijn in de lamp. En als er maar genoeg licht in die lamp zit, dan komt het ook wel naar buiten. Dat is ongeveer de gedachte. En zo is het met die genade God. Die genade is er. En die is zo groot dat die ook extravert is. Dat wil zeggen, die straalt naar buiten uit. En dus spreken wij over de heerlijkheid, oftewel het licht, of de grootheid, of de overvloed van Gods genade. En als de gemeente er is, tot eer, tot prijs, tot lof van deze rijkdom van Gods genade, deze heerlijkheid van zijn genade, dan kunt u wel uitrekenen wat dat in de praktijk betekent. Dan betekent het gewoon, wat ik al vaak genoeg gezegd heb, maar nog niet deze week, dat de oprichting van de gemeente beschouwd kan worden als de oprichting van een monument ter herinnering aan wat de grootheid van Gods genade vermocht. Let op de verleden tijd. Vermocht. Want de gemeente is bedoeld als een blijvende herinnering, als een blijvend bewijs, als een monument dus van Gods genade. De gedachte is heel eenvoudig en ik zeg de bekende zin weer, als ooit in de toekomst, iemand in de eeuwigheid bedoel ik, als ooit in die eeuwigheid, er zijn er miljoenen jaren voorbij, dus strooien wij mensen toch al makkelijk mee met miljoenen jaren, er zijn miljoenen jaren voorbij, en er loopt er in op de nieuwe aarde, of de nieuwe hemel, dat weet ik niet, maar ik denk de aarde, loopt er iemand rond die zegt, ja God, een genadig God, ja dat kan er wel wezen, maar hoezo genadig, er is immers geen zonde, hoezo zou God een genadig God zijn? Hoe weet ik dat God een genade God is? Er is helemaal geen noodzaak dat God een genade God is. Hoe weten wij dat God een genade God is? Heeft God zijn eigenschappen dan verloren? Wel, nee. Integendeel. En hij stelt het ook zeer op prijs dat zijn aard en wezen bekend is en gedemonstreerd kan worden. En dat is precies de reden waarom de gemeente geroepen werd. Ik had bijna gezegd waarom u daar bent, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel, dat is de reden waarom God de gemeente geroepen heeft. Omdat het nu in onze bedeling als in geen andere afhangt van de genade van God. Dat wil zeggen, van de gelovigen, van de mens, wordt totaal, maar dan ook totaal niks verwacht, dan alleen dat hij zich onderwerpt aan de werking en aan het onderwijs overigens van Gods genade. Dat is alles. En al wat wij zijn, al wat wij hebben, al wat de gemeente ook zal zijn in de toekomst, is slechts alleen het resultaat van de uitnemende rijkdom van Gods genade. Daar is geen enkele verdienste van onze kant bij, integendeel. In andere bedelingen kunnen we nog eens zeggen, ja, maar die mensen hebben toch dit en dat en zo en zo, die hebben toch een bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Dat moet je meteen niet overdrijven, zulke dingen overigens hoor, want het valt nogal mee. Maar in elk geval is het zo dat dat in onze bedeling helemaal niet gezegd kan worden. Al wat de mens doet op eigen kracht, of op eigen initiatief, of op het initiatief van anderen, dat doet er niet toe. Maar al wat hij doet en verdient, werkt niet mee hieraan en heeft geen deel in de gemeente en gaat ook zonder meer voorbij. Want die dingen die blijven hier niet. De mens zelf niet en wat de mens gedaan heeft ook niet. Het enige wat straks overblijft, het enige waar het dus werkelijk om gaat, is het resultaat van de werking van Gods genade in ons en door ons. En dat is wat deze Efezebrief naar voren brengt. Dus neem u maar mee door enige schriftplaatsen dan, want hier in de eerste plaats staat het al in vers 5 en 6. We zijn geroepen, tevoren gesteld, tevoren geordineerd tot zoonschap, tot aanstelling als zonen, tot prijs der heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dat is uiteraard de geliefde zoon, die ook een koninkrijk heeft, zoals u weet, hè? Het koninkrijk van de zoon zijn en liefde. En dan staat er ook dat wij in die zoon, in Christus, hebben de verlossing, vers 7, we hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons. En u ziet op welke overtreffende wijze die genade besproken wordt. Ik heb bijna gezegd met welke overtreffende trap, maar zo bedoel ik het niet, dan wordt het een taalkundige kwestie. Maar het gaat erom dat allerlei woorden gekozen worden om toch maar te wijzen, niet alleen op genade, maar op de grootheid van deze genade. Namelijk eerst de heerlijkheid zijner genade, en nu staat er naar de rijkdom zijner genade, en dan met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Wij leven in dagen waarin een groot surplus, een grote overvloed aan genade aanwezig is. En de enige keus die wij hebben is dat we ons onder deze genade plaatsen en daaruit gaan leven. Zoals gezegd, dat betekent, dat is eigenlijk hetzelfde als dat wij ingaan in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel op een verse en levende weg enzovoorts uit Hebreeën 10, want dat is de wijze waarop wij ons stellen onder de heerschappij van de genade. In de wereld heerst altijd wet. Als het niet de wet is, is het wel een wet, of hoe het maar heten mag. Maar altijd wet. Maar bij de Heer is het andersom. Daar heerst genade. En daar is een overvloed aan genade. Een genade niet alleen waardoor wij zijn zalig geworden in het verleden, waardoor we zijn wedergeboren tot een levende hoop, maar we hebben ontvangen genade voor genade. Dat wil zeggen, we leven ook daarna nog dagelijks onder deze genade van God, waarmee hij nog steeds overvloedig is over ons en waardoor wij nog steeds onderwezen worden, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, Titus 2, en onderwijst ons. Wij dienen te leren te leven uit die genade. Daar is oefening voor nodig. Dat gaat ook niet van de ene dag op de andere dag. Ik meen dat ik u dat van de week al een keer heb voorgehouden. Je moet zoiets leren. Dat is moeilijk, ik weet er alles van. Maar niettemin, het is de weg die Christus ons voorgesteld heeft. En het is de weg, als wij die weg volgen, dan betekent het dat we door het volgen van die weg bekwaam gemaakt worden, geschikt gemaakt worden voor het vervullen van onze functie in de gemeente. In het algemeen, in de toekomst, maar ook in het heden. In het algemeen en in verband met de toekomst natuurlijk. Omdat wij er zijn als monument, als toonbeeld van Gods genade. Als wij dus in ons leven hier niet uit de genade geleefd hebben, zijn we diezelfde mate ongeschikt voor het doel waartoe God ons feitelijk geroepen had. Begrijp je me nou niet verkeerd? God heeft ons niet individueel voor dat doel geroepen. God heeft de gemeente collectief voor dat doel geroepen. En God komt met die gemeente collectief tot zijn doel. Dat wil zeggen, die gemeente is inderdaad het toonbeeld, het monument van Gods genade. Maar de bedoeling is dat dat wat geldt voor de gemeente als geheel, dat dat ook geldt voor u individueel. En dat ook wat van de gemeente gezegd kan worden, ook van u gezegd kan worden, dat uw leven inderdaad een uitbeelding is, een herinnering is, een monument is van wat Gods genade vermocht in het armetierige bestaan van een diep verloren en gevallen zondaar. En dan te bedenken dat er zoveel van zulke gevallen en verloren zondaren zijn, die heel aarzelend dan een keer zijn gekomen tot de Heer, zeggen, nou, ik kan het ook niet helpen, maar doet u het maar in mij. En daarna beginnen zij prompt hun medegelovigen allerlei wetten op te leggen, en ze doen het bij zichzelf ook nog. Het is eigenlijk bespottelijk. Eigenlijk is het bespottelijk. Het is ook diep treurig. Dat nog veel meer natuurlijk, dat het zo gebeurt. Maar zo is het nou eenmaal. Kijk, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we uit genade zalig worden, daarna uit genade leven. Niet opdat het voor ons beter zou zijn, niet opdat het ons wel zou gaan, hoewel dat zo is. Maar opdat wij zouden beantwoorden aan het doel waartoe God ons geroepen heeft. Het doel van Gods werk is niet de verlossing van de zondaar. Dat is een middel. Dat is iets wat gebeurt, maar wat onderdeel is van het totale werk wat God doet. Ook in onze dagen. Natuurlijk gaat het om de verlossing van de zondaar. Maar laten we nou vooral niet denken dat het God gaat om de verlossing van de zondaar. Punt. Want dat zou betekenen dat alles in deze wereld draait om een verloren mens. En dat een rechtvaardig en heilig God zijn leven, zijn bestaan, zijn werkzaamheden zou moeten wijden aan een verloren, gevallen, zondig mens. Maar zo ligt het niet. Dat is de omgekeerde wereld. Gods werk, in Gods werk staat hij zelf centraal. En wat in zijn werk gedaan wordt, is niet tot eer van de mens, zelfs niet tot redding van de mens, maar tot eer van hemzelf, tot eer van de schepper. Het tot stand komen van de schepping is per slotverrekening toch niet tot eer of lof van de schepping, maar het is tot eer en lof van de schepper. En hetzelfde geldt uiteraard voor een nieuwe schepping. Wij zijn geroepen, en we dienen die roeping serieus te nemen. Het is een roeping om tot zoonschap te worden aangesteld, en dat tot prijs of tot verheerlijking of tot lof van de rijkdom van zijn genade. Dat is de gedachte. Daarom is hij overvloedig met zijn genade over ons. Dat weet ik wel, wij mensen zijn geneigd te zeggen, nou zoveel hebben wij niet nodig, want wij weten intuïtief dat genade eigenlijk alleen bestemd is voor veroordeelde misdadigers. Over wie het schuldig is uitgesproken, voor de rechtbank officieel, genade krijg je niet voordat je voor de rechtbank staat, maar nadat je veroordeeld bent, eventueel. De aarzeling die een mens kent om Gods genade te aanvaarden en ook vervolgens om uit die genade te leven, is omdat hij weigert zichzelf als een zondaar te zien. En ik heb het niet over theorie, ik heb het over een praktische aangelegenheid. Hoe zien wij onszelf eigenlijk? Als beter dan al die anderen? Of zien we ons toch van nature als zondaar? Dat zou moeten zijn. Daar zouden we bij bepaald moeten worden, opdat we zouden leren te leven uit niks anders dan Gods genade. We zouden geconfronteerd moeten worden met ons eigen falen, opdat we vervolgens zouden leven uit de genade die God ons in al zijn rijkdom geeft. En als het goed is, worden wij geconfronteerd met ons eigen falen, alvorens wij tot de Heer komen. Maar ik weet het heel goed, met name in christelijke kring, met name bij mensen die gelovige ouders hebben, zal ik maar zeggen, gaat het dikwijls andersom. Daar komt men tot aanvaarding van de Heer, alvorens men gemerkt heeft dat men zelf tot niks in staat is. Omdat het zo vanzelfsprekend was dat men komt tot de Heer. Het is ook goed. Het is ook vanzelfsprekend, maar vergis je niet. De bedoeling is dat, hoe het ook gaat, gaat het, maar de bedoeling is dat wij komen tot de erkenning van ons eigen falen en dus tot de aanvaarding van Gods genade. Het is bekend dat een misdadiger slechts een beroep doet en eigenlijk ook kan doen op genade, niet alleen wanneer hij veroordeeld is als misdadiger, maar ook als hij met die veroordeling instemt. Toch? Want als hij het niet met die veroordeling eens is, zou hij niet een beroep doen op genade, maar op recht. Juist, dan zou hij zijn recht zoeken. En velen doen dat. En het hanteren van wet is het zoeken van recht. Maar het recht veroordeelt de mens juist. Daarom leidt die weg tot niets. Kan ook tot niks leiden. Het enige alternatief is dat wij komen tot erkenning van ons eigen falen, van het feit dat we zondaren zijn van nature, dat in ons niks goeds woont, opdat wij zouden leven uit de genade die God ons in al zijn rijkdom en heerlijkheid geschonken heeft. En daartoe heeft God de gemeente ook geroepen. Het is een tamelijk algemene waarheid, maar het is de bijzonder vergrote waarheid die geldt in onze tegenwoordige bedeling. Hij is overvloedig geweest met de rijkdom zijn genade over ons. En dat is ook wat we later lezen in Efeze 2. Ik ga maar gewoon even een eindje verder. Want in Efeze 2 hebben wij gezien dat daar gezegd wordt dat we met Christus zijn opgewekt en met hem gezet in de hemel. En ik heb u al gezegd, dat betekent bijna automatisch dat we, aangezien we in de hemel zijn, ook geplaatst zijn onder de heerschappij van de genade. Want in de hemel staat die troon. In de hemel is dat verborgen koninkrijk. En een verborgen koninkrijk is feitelijk hetzelfde als de heerschappij van de genade. Nou, dan lezen we weer in vers 6 van Efeze 2. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. Op grond van onze verbinding met hem dus. Waartoe? Opdat hij, niet wij, niet opdat wij, maar opdat hij zou betonen. Van ons wordt niet verwacht dat wij wat betonen, er wordt verwacht dat God zelf iets zal betonen en gebruikt ons daarbij. Precies zoals de Heer in de tijd een kind tot zich riep en de mens wezen zegt, kijk, zie je dit kind? Nou, als je niet wordt zoals zo'n kind, dan komt het niet goed. Dat was het voorbeeld. En op dezelfde wijze roept God de gemeente, roept God ons tot zich. En wij staan aan schouwen van de hele schepping en zelfs staan aan schouwen van de hele nieuwe schepping in de toekomst. En wij zien deze gemeente hier. Nou, dat is nou mijn genade. En als Gods genade ter discussie staat, dan zijn wij daar. Wij die diep verloren waren, wij die alles kwijt waren wat we maar zouden kunnen hebben. Wij zijn geschikt dan, juist omdat we niks van onszelf hadden, maar dan ook helemaal niks. Juist daarom zijn wij zo geschikt als een betoning van Gods genade. Hij zal het laten zien door ons. En al wat er van onszelf bij is, doet afbreuk aan de roeping Gods waarmee wij geroepen zijn. Want zodra er bij ons, bij de gemeente, of bij u of bij mij, iets is van onszelf, dan zijn we meteen in diezelfde mate minder geschikt als toonbeeld van Gods genade. Want dan zullen we zeggen, ja, dat kan u nou wel zeggen, maar die broeder of zuster heeft zelf ook nogal wat bijgedragen, hoor. Aan zijn zaligheid en zo. En dan gaan we discussiëren over wat God dan gedaan heeft en wat die mens dan gedaan heeft. Zo ligt het niet. Integendeel. Daarom, zelfs als wij verdiensten mochten hebben, in theoretische geval, dan is stel dat er zou zijn, dan zou die verdiensten weggevaagd moeten worden, opdat wij zouden beantwoorden aan het doel waartoe God ons geroepen heeft. God neemt dat weg. Al wat wij zelf doen, neemt God sowieso weg. Dat moet ook, anders beantwoorden wij niet aan zijn doel. Nou, dat is wat hier staat. Waarom zijn we getrokken uit deze wereld? Waarom zijn we opgewekt met Christus? Waarom zijn we gezet in de hemel? Waarom leven we dus onder de heerschappij van de genade? Wel, opdat Hij zou betonen, staat er, in de toekomende eeuwen, en daarvan heb ik u al gezegd dat die toekomende eeuwen begonnen zijn, want de toekomende eeuw, en dus ook de toekomende eeuwen, dat is niks anders dan een aanduiding van de heerschappij van Christus. Net zo goed als de tegenwoordige eeuw de aanduiding is van de heerschappij van de Satan. Maar dat ga ik nog verder niet uitleggen. Dus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen, vanaf nu en voor altijd dus, hij zou betonen de uitnemende, let op die overtreffende trap, hè, de uitnemende rijkdom, nog een keer, van zijn genade. Dus er worden twee extra woorden gebruikt om aan te geven hoe groot die genade is. Het is niet genade, het is zelfs niet rijkdom zijner genade. Het is uitnemende, alles overtreffende rijkdom van Gods genade. Die genade, die zal hij betonen in de toekomende eeuwen. En betonen wil zeggen laten zien. Nou is genade in principe een abstract begrip. Je kunt niet zeggen, laat mij eens een kilo genade zien of zo. Dat gaat niet, hè. Nee, en dus moet die genade, zo'n abstractie, moet gestalte krijgen ergens in. Er moet een voorbeeld van gegeven kunnen worden. Dat is met al die abstracte begrippen zo. Je kunt ze niet goed definiëren, mensen proberen dat altijd, dat is bijna onmogelijk. Voor sommigen is het zelfs een hobby, hè, om definities van abstracte begrippen te geven. Maar de Bijbelse methode is veel eenvoudiger, die kunnen zelfs kinderen begrijpen. In de Bijbel worden gewoon voorbeelden gegeven van hoe het werkt, wat het is. Opdat je daar een beeld van zou kunnen vormen. Nou, wat is genade? Dat is de gemeente. Laat mij eens genade zien. Nou, kijk dan eens naar de gemeente. Hè? Dat neem ik niet kwalijk, maar dat is zoiets ongeregeld, hè. Waar toch niet zo geweldig veel van deugde. Wat God verzameld heeft uit de volkeren. Wel, dat is Gods genade. Niet alleen omdat wij heidenen waren en vreemd van het burgerschap Israëls. Dat staat in hoofdstuk 2. Dat is wel zo, maar daar gaat het nou even niet om. Niet alleen maar is het Gods genade doordat wij, aan wie niks beloofd was, dat wij toch zegeningen hebben ontvangen. Maar het is veel meer dan dat. Die genade geldt juist voor hen die helemaal toch voor niks deugden en die daarom geroepen zijn door de Heer en toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt. Vandaar dat het heel goed mogelijk is in de praktijk dat degene die buiten staan, de wereld zal ik maar zeggen, in spottende bewoordingen spreekt over de gelovigen. Ik zou bijna zeggen, dat is volkomen terecht. Want als je nergens meer voor deugt, dan kun je nog altijd toegevoegd worden aan die eliteclub. Nee, dan hebben we het even niet over de Rotary deze keer. Hè? Maar dan kun je altijd nog toegevoegd worden aan die speciale club, namelijk de gemeente. Ook een soort geheim besloten genootschap. Maar dat is niet voor mensen die wat bereikt hebben in het leven, maar dat is voor mensen die helemaal niks konden bereiken omdat ze tot niks in staat waren. Zo zitten wij hier bij elkaar. En mocht u er tegen protesteren, dan moet ik meteen zeggen dat u dan nog een weg voor u hebt. Ja, dan beginnen we weer van, u bent geroepen tot zoonschap, maar u bent er nog niet. Zie je? Nou, Er staat dus opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons. Er wordt nog een ander woord voor genade gebruikt. Goede tierenheid. De goede tierenheid van God over ons en die is over ons gekomen in Christus Jezus. Voor zover we met deze opgewekte Christus zittend aan de rechterhand Gods verbonden zijn, hebben wij deel aan zijn goede tierenheid en barmhartigheid, want we zijn gekomen tot deze hoge priester die ons barmhartigheid bewijst te bekwame tijd. Dat wil zeggen wanneer we dat nodig hebben. En dat is wat hier staat. En we hebben het nodig. We hebben niks anders dan dat nodig. Gods genade, Gods barmhartigheid, Gods goede tierenheid. En het komt over ons door onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan staat er meteen, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Uit genade en door geloof, dat is hetzelfde hoor. Uit genade wil zeggen niet door werken, toch? Oh nou vooruit toch, uit genade wil zeggen niet door wet. Maar dat komt overeen met werken. En door geloof wil ook zeggen, niet door werken, maar in tegendeel, door vertrouwen in het werk wat God zelf tot stand gebracht heeft. Uit genade zijt ge zalig geworden door het geloof. Niet alleen omdat het niet anders kon, maar juist omdat dat Gods bedoeling was. Daarom zijn wij door genade zalig geworden. Want onze zaligheid is dan tegelijkertijd het bewijs, voor altijd, van Gods genade. En dus staat het er nog een keer. Niet uit u, maar het is Gods gave. Onze zaligheid is niet uit onszelf. Niet door wet der werken of werken der wet. Maar het is gave Gods. Want, wat is de genade, geeft Gods ook alweer? Romeinenbrief, hè? De genade geeft Gods, is het eeuwig leven. De bezoldiging der zonde is de dood. Zodra een mens begint te werken, begint hij de dood te produceren. Nou ja, zodra je een auto gaat rijden, versnijdt een ding. En zodra een zonde actief wordt, begint de dood in mens te werken. Dat is nou eenmaal zo. Hij kan niet anders. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade geeft Gods, is niet geloof, zoals sommigen denken. De genade geeft Gods, is eeuwig leven. Want dat is wat God ons in en uit zijn genade geeft. En daarom staat er, niet uit u, het is Gods gave. En nog een keer, vers 9, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel. En dan komen we terug bij de gedachte van, wij zijn tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen. God maakt ons tot wie wij zijn. Dat wil zeggen, God heeft een plan met ons. En dat begint bij het moment dat we nog zondaren zijn. God heeft een werk wat hij in ons wil voltrekken. Dus het werk Gods in onze bedeling. Dat zondaren uit genade zalig worden. En dat zij die zalig zijn. Vervolgens ook uit genade leven. En in die genade groeien. En daarvan niet verachteren. Hebreeën 12. Ziet toe dat niemand verachteren van die genade. En toch weer terugkeert onder de wet. Het is de bedoeling dat we dus in die genade groeien. En dat we zo groeien tot zoonschap en dat we door die genade worden onderwezen. En daartoe zijn we ook hier. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen niet in Adam, maar geschapen in Christus Jezus. Voor ons gelden geen normen van de oude schepping. Want we zijn niet geschapen in Adam, maar we zijn geschapen in Christus Jezus. En in ons hebben dus niet de zienlijke dingen kracht, maar de onzienlijke. Een nieuwe schepping heeft kracht, lazen we in Galaten 6. Twee bladzijden eerder. Ja. Dus geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Aha, zegt er nou een, daar zijn dus toch nog enige werken te verrichten. Dan zeg ik, nee, er zijn geen goede werken te verrichten. Want er staat, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft. Welke wij voorbereid hebben, maar welke God voorbereid heeft. Niet opdat wij dezelfde zouden doen, maar opdat wij in dezelfde zouden wandelen, staat er. Dat veronderstelt juist. Dat wij niet aan het werk gaan, maar het veronderstelt juist dat wij ons overgeven aan de rijkdom van Gods genade, opdat Hij zijn werk in ons zou doen. Want wij zijn geschapen in Christus tot goede werken die Christus door ons zou doen. Hij heeft een plan met ons. Hij heeft een werk wat Hij door ons wil doen. Welk werk? Dat uit vers 7 uiteraard. De betoning van Gods genade uiteraard. Dat stond er toch? Je mag de draad niet kwijtraken, hè? Er stond er toch, Wij zijn opgewekt en gezet in de hemel opdat hij zijn genade in ons zou betonen. Kortom, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke dan? Die van de betoning van Gods genade. Wie doet die werken dan? Wel, niet wij, maar hij. Opdat hij zou betonen. Enzovoorts. En dat is de hele gedachte. Goede werken welke God voorbereid heeft, niet opdat wij zouden rennen om ze uit te voeren, maar opdat wij in dezelfde, dat wil zeggen, met die verbonden met die werken, in gemeenschap met die werken, zouden wandelen. Zie? Een situatie niet van activiteit zozeer, maar veel eer een situatie van rust. Hetgeen ook inderdaad volgende schriftgedeelte blijkt, want volgende schriftgedeelte spreekt dan over dat twee tot één gemaakt zijn, dat scheiding teniet gedaan is, dat eenheid tot stand gekomen is, want hij is onze vrede, vers 14 en vers 15, dat hij zou vrede maken enzovoort. Misschien dat ik daar vanavond nog op terugkom, het schriftgedeelte. Maar gaat er nu maar alleen maar om dat wij levend onder het nieuwe verbond en samenkomend in de hemel zelf, achter het voorhangsel, dat wij daar samenkomen tot die ene troon en daar eenheid en gemeenschap vinden. Vandaar dat het nieuwe verbond ook inderdaad heet het verbond des vredes. En of dat nou de troon van David is of de troon van God, maakt niet uit, dus het is dezelfde. Personen op te zitten, dezelfde Christus, dezelfde Messias zit op die troon. Het gaat dus in principe ook om diezelfde eenheid waartoe wij geroepen zijn. Bovendien, ga ik even een klein eindje terug. De gemeente als gemeente is geroepen tot een betoning van Gods genade. Gewoon even een plan met de gemeente als geheel. De bedoeling is dat wij als leden van de gemeente individueel ons conformeren aan de collectieve roeping van de gemeente. Als u begrijpt wat ik bedoel. De bedoeling was dat niet alleen de gemeente als geheel is tot betoning van zijn genade, maar dat ook wij individueel een betoning zijn van Gods genade. Dat we dus naar dat doel toegroeien. Dat we leren uit die genade te leven en daarin toenemen enzovoort. Wel, als dat gebeurt, dan betekent het ook dat wij elkaar ontmoeten. Dat wij tot elkaar komen. Maar als wij toenemen in deze genade, als we dus steeds dichter bij de Heer komen, steeds meer wandelen in deze goede werken die Hij voorbereid heeft, dan betekent het dat we daar inderdaad vrede vinden en dat we daar elkaar ontmoeten, want Hij is onze vrede. Maar dat is alleen wanneer we ons overgeven aan zijn genade. Dat kan trouwens niet anders, want ik hoef u maar te wijzen op het tegenovergestelde. Als we ons overgeven aan wet, dan betekent dat we continu met elkaar ruzie hebben. En zeggen, jij moet dit en jij moet dat enzovoorts. Dat niet alleen, want dan liggen we zelfs met onszelf overhoop. Want we vinden dat we zelf zus en zo zouden moeten. We hebben het niet gedaan, dus we hebben straf verdiend enzovoorts. We hebben ruzie met onszelf. Huh? Zo werkt het dus niet. Dat brengt geen eenheid, maar dat brengt juist verdeeldheid. En dus, het leven uit de genade brengt de gelovigen bij elkaar. En dat is ook de bedoeling, want het was de bedoeling volgens Romeinen 15, dat wij eendrachtelijk met één mond mogen verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want Romeinen 15 zegt in vers 5, doch de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus. Want sommige mensen denken dat het de bedoeling is dat we eensgezind zijn onder elkaar. Maar dat is een misverstand. Dat is niet waar. Want dan kiest men een eigen doel en richt zich daarop en zegt, nou, dan zijn we toch eensgezind. Dan spreken we voortaan af dat we allemaal konijnen gaan fokken enzovoort. En dan zijn we daarin eensgezind. Kunnen we elkaar daarin vinden? Kunnen we daar voortaan met elkaar over praten? Enzovoort. Ik heb gemerkt dat enige der broeders daar eens mee begonnen zijn. Van, hè? Een Hollander, hè? Zo was het. Hè? Goed, maar dat even terzijde. Maar ik bedoel, daar kun je elkaar ook in. Er zijn nog veel meer dingen. Je kunt met elkaar een zangkoor oprichten en zo. Namens van de gemeente uit. En dan ben je dus ook eensgezind, want je zingt met elkaar dezelfde liederen. Ongeveer. Nou, als je maar gelijk ophoudt, dan gaat het over het algemeen wel. Maar goed, maar je kunt van alles bedenken. En men doet dat ook. Maar de bedoeling is niet dat we eensgezind zijn. De bedoeling is dat we eensgezind zijn naar Christus. En als het niet naar Christus is, heeft eensgezindheid geen enkele waarde. Heeft geen enkele, in ieder geval niet meer dan wat eensgezindheid voor waarde heeft in de wereld. Maar soms denk ik dat hij in de wereld helemaal niet te vinden is. Maar hoe dat ook zij, de bedoeling is dat wij eensgezind zijn onder elkander. Dat wil zeggen met elkaar naar Christus, in zijn richting. Want wij zijn één van zin wanneer we gericht zijn op hem. In plaats van op onszelf. En dus staat er dat het is opdat gij eendrachtelijk. Dat betekent dat je samen wat draagt. Dan ben je ook één van zin. Maar als je één van zin bent, moet je ook samen wat dragen. Dat gij eendrachtelijk en ook met één mond. Dat wil zeggen, niet dat maar één spreekt en de andere zwijgen. Maar dat wil zeggen dat allen dezelfde dingen spreken. Omdat in allen dezelfde dingen leven. Dus dat gij met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus als we eensgezind zijn naar Christus, dan zullen we met één mond verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot heerlijkheid Gods. Niet tot heerlijkheid van ons, niet omdat wij er beter van zouden worden, want er is in vele gevallen niet de situatie, maar het is tot heerlijkheid Gods. En we vinden in deze hoofdstukken van Romeinen 14 en 15 ongeveer hetzelfde als in Efeze, namelijk een oproep tot eensgezindheid onder de gelovigen. Eensgezindheid naar Christus overigens. Niet eensgezindheid onder elkaar, dat lukt je trouwens toch niet. Maar eensgezindheid naar Christus, omdat wij namelijk één zijn, want wij zijn verbonden met die ene Heer die ons het leven gegeven heeft. En daarover gaat het dan ook vervolgens in een nog later deel van de Efezebrief. Daar zijn we inmiddels terechtgekomen in Efeze 4. Ik zeg altijd, daar begint het zogenaamd praktische gedeelte van de Efezebrief. Daar wordt gesproken over de uitwerking in de praktijk van de dingen die in de voorgaande hoofdstukken besproken zijn. En dan zegt de apostel in Efeze 4... Vers 1, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Wel, waartoe zijn wij geroepen ook alweer? Tot zoonschap, tot aanstelling als zonen, en dus tot eensgezindheid, en dus tot eendracht. We zijn geroepen om te wandelen in die werken welke God voorbereid heeft, want wij zijn zijn maaksel, enkelvoud. Wij, meervoud, zijn zijn maaksel, enkelvoud, want wij horen bij elkaar, wij vormen één gemeente. Er zit het woord één in, hoor. Gemeenschap. Nou, dat staat hier dus ook. Dat gij wandelt, waar de roeping met welke gij geroepen zijt. Wel zo'n oproep in Efeze 4 vers 1 houdt dus vanzelfsprekend in dat wij zouden leven in die eenheid van de gelovigen, uiteraard. Want als we wandelen waardig dit zoonschap, dan wandelen we in gemeenschap met elkander. En dat hoef ik dus niet te bedenken, want dat staat gewoon in de volgende verse. Waarmee u maar weer ziet hoe juist deze redenering is. Want er staat dat we zouden wandelen waardig roepen met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid. Dat is zoveel als nederigheid eigenlijk, hè? Ootmoedig, dat wil zeggen dat je het niet, dat je het niet zo hoog in je denken hebt, in je gemoed hebt, hè? Beetje toontje lager. Dat kan ook wel, nederig. Waarom? Eenheid ontstaat alleen als wij met elkaar ons onderwerpen aan onze Heer. Of misschien zegt hij dat meer, dat we ons met elkaar onderwerpen aan het woord des Heer. En als we daar bovenuit schreeuwen, dan is dat, brengt dat geen eenheid, maar in tegendeel, dat brengt verdeling. Het zal duidelijk zijn dat een van de belangrijkste ondeugden van de mens is niet zozeer de zonde in het algemeen, maar is zijn hoogmoedigheid. Zijn hoogvaardigheid staat er ook in de Statenvertaling. Ik heb eens geprobeerd uit te zoeken hoeveel schriftplaatsen er zijn waar dat staat, dat God de hoogvaardigen wederstaat. De Heere wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederige van hart geeft hij genade. Nou, daar ben ik mee opgehouden, want dat staat er zo verschrikkelijk vaak. Het wordt zo vaak benadrukt en weer aangehaald. Wat een mens in de weg staat om te leven uit genade, is inderdaad zijn hoogmoed. Maar God wederstaat de hoogmoedigen. Waarom? Omdat hij de hoge is en van een mens pas slechts onderwerping aan de enige die werkelijk verhoogd is. Onderwerping aan Christus. En elke vorm van hoogmoed is dan ook bedreigend voor het leven van een gelovige en moeten ook uitgelegd worden als vijandschap tegen God. Dat zijn harde woorden, maar ik kan het ook niet helpen. Het wordt vaak genoeg in de schrift herhaald. Nee, onderwerpt u dan aan de krachtige hand Gods, zegt de apostel. Niet Paulus, maar ik meen dat het Petrus was. Of Jacobus, ik weet het uit het hoofd niet precies. Maar hij zegt, onderwerpt u dan aan de krachtige hand Gods, omdat hij u geven enzovoorts. Nou goed, met alle ootmoedigheid, want anders kom je niet tot eenheid. Zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid spreekt eigenlijk over aanpassingsvermogen. Een zacht gemoed, een zacht denken, zal ik dan maar zeggen. Dat kun je indrukken. Dat past zich aan de omstandigheden. Dat leert te leven met anderen samen. En zeker is het zo dat dat zachte gemoed ingedrukt kan worden en gevormd, gekneed kan worden door de Heer. Dat is een zacht gemoed. Het spreekt over aanpassingsvermogen. Heb je dat woord aanpassingsvermogen al eens in de Bijbel gelezen? Nee? Nou, dat is dit. Zachtmoedigheid dus. He? Goed. Dus alle nederigheid, zachtmoedigheid met langmoedigheid. Dat betekent wat het woord zegt. Namelijk dat je een lange moed hebt. In ieder geval betekent dat je denkt op langere termijn. Niet op de korte van vandaag en morgen misschien nog. Maar het betekent dat we de blik gericht houden op zo ongeveer op oneindig. Net als de eenzame fietser, dat weet u waarschijnlijk, hè? Ja. Dus inderdaad, lange moed, want wij hebben een verwachting niet voor het heden, maar voor de toekomst. Zo dienen wij dus ook te leven. En dan vervolgens, aangezien het om eenheid tussen de gelovigen gaat, komen we vervolgens bij verdragende elkander in liefde. Verdragende elkander. Er zijn mensen die lossen dat anders op. Die zeggen, er zijn hier mensen die hebben, die kan ik niet verdragen, dus zetten we ze nou buiten de deur. Dan betekent het, dan hoeven we ze niet te verdragen, want dan zijn ze er niet meer. He? Die zetten ze buiten de deur en doen de deur dan op slot. Dat kent u toch, hè? Goed. Nou, dat is niet de bedoeling, integendeel. Het is zelfs de bedoeling dat ook diegenen die moeilijk liggen, die een last voor ons zijn, dat wij die dragen, dat wij die verdragen. Dat we ze dragen en dat we dat ook doorstaan. Dat is nou eenmaal zo. Bovendien, wat denkt u hoe anderen er moeite mee hebben om u te verdragen? En als anderen u verdragen, dan hebt u de morele verplichting om ook anderen te verdragen. Niet als wet zozeer, maar als een vanzelfsprekendheid. Maar mensen zijn niet geneigd zichzelf te zien als falend en als last voor anderen. En denken dat zij helemaal goed zijn, dat anderen mankeert van alles. Maar zo zit het niet. Zodra je geleerd hebt dat je zelf een verloren gevallen zondaar bent en uit genade zalig. En dat de Heer jou verdraagt. Dan vloeit daaruit voort dat je dus ook geacht wordt anderen te verdragen. En dat is deze uitspraak, verdragende elkander. In liefde, want wij zijn verbonden met God en met Christus door de liefde Gods, waarvan wij niet gescheiden kunnen worden, Romeinen 8. En die liefde is dan ook inderdaad bepalend voor ons gedrag in de gemeente, onze verhoudingen tot onze broeders en zusters. Liefde, genade en gemeenschap. Let wel naar Christus en in Christus, want leg mijn woorden nou niet verkeerd uit. Ik heb nooit gezegd en nooit bedoeld, ik kan het ook niet bedoeld hebben, dat wij eenheid zouden moeten oefenen, gemeenschap zouden moeten oefenen met gelovigen of überhaupt andere mensen die niet naar Christus of op Christus gericht zijn. Integendeel, dat zou namelijk het omgekeerde tot gevolg hebben, dat namelijk ook wij van Christus en van de genade worden afgetrokken. Dat is de omgekeerde wereld. Men moet gericht zijn op Christus, daar vinden wij elkaar. En anders heeft dit alles geen zin. En dus, samenvattend vers 3, zouden we ons moeten benaastigen te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Er staat niet dat we zouden moeten tot stand brengen die eenheid, maar we zouden die eenheid moeten behouden, bewaren. Want er is een eenheid die wij niet tot stand gebracht hebben, die we ook niet tot stand kunnen of hoeven te brengen, want het gaat hier om een eenheid des geestes. Dat wil zeggen, het is een geestelijke eenheid. U kent het verschijnsel, zo'n uitdrukking. Eenheid des geestes betekent geestelijke, met een streep eronder, eenheid. Alle andere vormen van eenheid dienen we zelf tot stand te brengen. Maar geestelijke eenheid komt tot stand door de Heer. Hij is degene die vijandschap teniet gemaakt heeft. Hij is degene die ons tot elkaar gebracht heeft. Hij is degene die ons vrede gegeven heeft, ons gemaakt heeft tot één lichaam. En wat van ons verwacht wordt, is dat we die eenheid niet bestrijden of verstoren. Maar in tegendeel, dat wij er eventueel alles aan doen om die eenheid te bewaren. Eenheid die Hij gemaakt heeft. Begrijpt u? Geestelijke eenheid. Een geestelijke eenheid die verstoord kan worden door de vleeselijke dingen die in ons leven misschien een grote rol spelen en waardoor wij de dingen kapot maken. U benaastigende te behouden de geestelijke eenheid. Een geestelijke eenheid die tot stand gekomen is door de band des vredes. Ja, de band des vredes, ja. Dat betekent gewoon het verbond des vredes, uiteraard, want een verbond is gewoon een ander woord voor een band, hoor. Een overeenkomst, iets wat dingen aan elkaar bindt. En deze band des vredes is gewoon het vredeverbond, oftewel het nieuwe verbond, zoals aangekondigd in Jesaja en Jeremia. We hebben daar van de week bij stilgestaan. Wij leven onder dat verbond. Sommigen houden er niet van dat deze uitdrukking dan staat in Efeze, maar hij staat er wel. Dat wij leven inderdaad onder het nieuwe verbond waarin wij vrede en eenheid hebben ontvangen. Op grond van dit nieuwe verbond. Want het is dat nieuwe verbond waardoor Gods wet, Gods woord, Gods onderwijzing in onze harten geschreven wordt. En waardoor wij dus vrede met God hebben ontvangen. En als datzelfde woord in een ieder van ons is, dan hebben wij dus ook die vrede met elkaar. Die hebben wij dan. Die eenheid is er dan. We dienen die eenheid niet tot stand te brengen, maar we dienen er alles aan te doen om die eenheid te bewaren. Want in Christus, en dus in zijn woord, vinden wij elkaar. Dat is wat de Heer ons gegeven heeft. En dan staat er ook gelijkerwijs, en dan staat er vers 4, één lichaam is het en één geest. Het komt overeen met 1 Korinthe 12, door één geest zijn we tot één lichaam gedoopt. Eén lichaam is het, de gemeente is één lichaam, één organisme, onder het één en dezelfde geest, in alle leden van het lichaam is. Eén lichaam is het, één geest, gelijkerwijs ook geroepen zijn tot één hoop, uw roeping. Dat betekent dat we als gelovigen allemaal dezelfde toekomstverwachting hebben. Dat betekent het. Het zoonschap namelijk. We hebben bovendien één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Die is boven alle en door alle en in u alle. Want daar gaat het om dat we dat erkennen en leren zien. Dat we bij elkaar verzameld zijn als een volk voor Gods naam, voor die ene naam. En dat we dus inderdaad een volk, een eenheid geworden zijn. Er is een ander schriftgedeelte wat over die eenheid spreekt. En dat is 1 Korinthe 10, daar ga ik nu naartoe. Waar deze eenheid op andere wijze beschreven wordt, namelijk op typologische wijze. En in 1 Korinthe 10 staat in vers 15, als tot verstandigen spreek ik. De apostel zegt het wat eigenaardig, nogal humoristisch vind ik. Als tot verstandigen spreek ik. Hij veronderstelt dus dat ze niet verstandig zijn, maar hij doet wel alsof. En hij stelt zijn vraag. Aan dwazen moet je natuurlijk geen vragen stellen, want je krijgt een dwaas antwoord. Maar hij neemt de proef op de som en stelt hen een vraag in de hoop dat ze het juiste antwoord zullen geven. Hij zegt, als tot verstandigen spreek ik. Oordeelt gij hetgeen ik zeg? Wat zeggen jullie er nou zelf van? En dan stelt hij de vraag. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het is duidelijk dat de apostel spreekt over de wijn van het zogenaamde avondmaal. De wijn die immers uitdrukking geeft aan het bloed, het leven dus, van het nieuwe verbond, het nieuwe testament. En het punt is immers dat die wijn die wij gemeenschappelijk drinken uit dezelfde beker, is de gedachte dat die wijn een uitbeelding is van het leven van Christus. En als wij gezamenlijk eten, of drinken moet ik zeggen, van diezelfde tafel of uit diezelfde beker, dan drukt dat toch uit dat we delen hebben aan datzelfde leven van het nieuwe verbond, het leven van Christus. Het drukt toch uit dat we delen hebben aan dezelfde genade van God, namelijk het eeuwige leven. Je krijgt dat niet door van die wijn te drinken. Maar je drinkt ervan omdat het uitdrukt dat je dat leven ontvangen hebt. Dat is heel eenvoudig. Bovendien, waarom zou een mens drinken? Toch om te leven, of niet? Ja, nou zo is het. En water, dat is een beeld van het woord van God. Dat neemt men ook om tot leven te komen. Maar als men het leven ontvangen heeft, dan blijkt water veranderd te zijn in wijn. Dat is heel genadig. Maar een wijnstok zelf kan je er meer over vertellen, want die doet het alle dagen. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar ja, een wijnstok drinkt ook water hoor. En de vrucht van de wijnstok is wijn. Dus op een of andere wijze wordt dat wonder ook in de natuur op een of andere wijze volbracht. Maar daar gaan we het nou niet verder over hebben. Dat hebben we al eens gedaan. Maar in ieder geval, die wijn is dan een uitdrukking van eeuwig, nieuw, eeuwig leven. Een leven waarin zuurdeesem en zonde geen werking meer heeft. Wijn die uitgezuurd is, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Wijn die een beeld is van het leven, van de geestelijke dingen. Het heet niet voor niks spiritueel, hè? Sterke drank wordt gerekend met spiritualium. Letterlijk betekent dat tot de geestelijke dingen. En zo is het ook. Wel, indien wij van diezelfde tafelen, van diezelfde beker drinken, wel, is dat niet gemeenschap des bloeds, gemeenschap en dus aan het leven van Christus? Ja, toch? Ja. En het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Waarmee dus gezegd is dat het brood een beeld is van het lichaam van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, een beeld is van de gemeente. Want staat er, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Het is heel erg genadig hoe juist hier in de Korinthebrief nadruk gelegd wordt, niet op het feit dat we allemaal maar een stukje van dat brood hebben of zijn of eten, maar in tegendeel dat we juist deel hebben aan een en hetzelfde brood. Hoewel het brood gebroken wordt ten einde te kunnen uitdelen, blijft het toch voor de betekenis één brood. We hebben deel aan hetzelfde brood. Zo is Christus in een ieder van ons. Maar we hebben geen verdeelde Christus. Niet uw deel en mijn deel. En als we al die delen aan elkaar passen, van om elkaar een hand geven, dan hebben we de complete Christus. Zo is het niet. Integendeel, we hebben allen deel aan dezelfde Christus, zoals we deel hebben aan hetzelfde brood en deel hebben aan dezelfde wijn. Wat uitgebeeld wordt in brood en wijn is feitelijk ook niks anders dan het leven van Christus wat we hebben ontvangen en bovendien drukt het daarmee tegelijkertijd uit de gemeenschap die we met elkaar hebben, omdat we eten en drinken van hetzelfde bloed en van hetzelfde vlees, oftewel we eten en drinken van diezelfde Heer. Want dat is nieuwtestamentische waarheid. Dat is ook gemeentelijke waarheid. Als we namelijk spreken over het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, waar denken we dan aan? Aan brood en wijn. Want dan zoek je Melchizedek even op in de schrift in Genesis 14. En er staat, daar kwam Melchizedek. Wie het precies was, begrijpen we zo gauw niet. Het is een beetje een verborgen figuur, maar dat hoort zo. Dat hebt u inmiddels geleerd natuurlijk. En maar hij bracht brood en wijn. En dat zijn de tekenen die in het Nieuwe Testament weer naar voren gebracht werden. Het paaslam was van de tafel verdwenen. De bittere saus was van de tafel verdwenen. Al wat sprak over de werking van de dood is van de tafel verdwenen. En wat op die tafel overbleef na de maaltijd was brood. En de Heer nam het brood na de maaltijd. Ja. En nam de wijn na de maaltijd, want wat overbleef was enkel en alleen de uitdrukking van het opstandingsleven van Christus. En als we daar deel aan hebben, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Onwaardig eten en drinken, zoals het heet in 1 Korinthe 11, is er ook niks anders dan wel deelnemen aan brood en beker, maar niet deelnemen aan de gemeenschap van de gelovigen. Mensen die zich onttrekken aan hun positie te midden van de gemeente en ten opzichte van de Heer en toch deelnemen aan brood en beker, die spotten daar eigenlijk mee met de roeping waartoe zij geroepen zijn. Want ze zijn geroepen tot eenheid. Ze zijn geroepen tot gemeenschap met de Heer en met elkaar. En als wij inderdaad die gemeenschap kennen, gemeenschap met de Heer kennen, en dus de gemeenschap ook met de broeders en zusters kennen en beleven, en in ieder geval ons daarop richten, dan inderdaad zijn wij vrij om deel te nemen ook aan brood en beker, die niet anders zijn dan een symbolische bevestiging van de eenheid die we met de Heer en met elkaar hebben.